Dank u wel, papa. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heiland. Ora kashara kalamanto kontia parasheke fi chukomo shan. Lendora koma shempo konto to tridiama shanta. Jezus. God zegt, verwacht het maar gewoon. Heel eenvoudig. Ik heb belang bij jou. Ik heb je uit de duisternis gehaald. En ik heb je gebracht in het licht. Het was mijn initiatief. Ik had jouw goedkeuring nodig. Dat heb je gegeven. En daarom werk ik gewoon aan het proces waar je in zit. Ik wil je op een hogere level brengen. Een level van genade. Een level van liefde. Een level van vrede. En een level van scheppende kracht. Want ik heb je nodig in deze wereld. Ik wil dat je zonen Gods wordt. En ik wil dat je het uit gaat leven. En daarom, mijn kinderen, je zal verbaasd zijn over hetgeen wat ik tot je ga spreken. Want de heerlijkheid zal in je vrijgezet worden. Als je mijn woord vasthoudt, dan ben je gewoon mijn discipel. En een discipel die ontvangt de waarheid. En de waarheid maakt jou vrij. Dat is hetgene wat ik bedoel om jullie samen te roepen. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop. Amen. God is een machtig God. Amen. Halleluja. Mag er lekker bij gaan zitten. Ik ga met jullie beginnen in Johannes hoofdstuk 10. En ik ga het er boven zetten, boven de preek. We hebben geloof ontvangen om te geloven. We hebben geloof ontvangen om te geloven. Daar moet je over nadenken. En als we dit gaan begrijpen, dan wordt het enorm makkelijk. Dan gaan we ineens ontdekken wat genade is. Uiteindelijk moeten wij erin gaan wandelen, maar wij moeten niet het voortouw nemen. God neemt het voortouw. Niemand komt tot de Vader tenzij de Vader hem trekken. Dus uiteindelijk is hij begonnen. En dat is goed om dat vast te houden. Ik ga met jullie naar Johannes 10. En dan lees ik vanaf vers 22. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. Johannes 10 vers 22. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Dan moet je nagaan, Christus die loopt daar rond en dan hebben ze nog niet in de gaten dat het de Christus is. Hier moet je over nadenken. En dan zegt hij, indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. En vers 26, maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Want mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef een eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan. In eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. Maar dan moet je 26 nog eens lezen. Maar gij gelooft niet, omdat je niet tot mijn schapen behoort. Dus schijnbaar, als je niet tot zijn schapen hoort, kan je het niet geloven. En wie hoort er nou tot zijn schaap? Dat ben jij en ik, die hun leven aan Jezus hebben gegeven. En ik begrijp het wel, want als wij opnieuw geboren worden, dan krijgen we de DNA van de hemel in ons leven. En in die DNA, daar is het geloof in verborgen. Daar is die latent aanwezig. En dat is geloof wat uit de hemel komt. En dat is belangrijk om dat te weten. Dus met andere woorden, als je hier bent en je hebt je leven aan Jezus gegeven, dan betekent het dat je geloof hebt. En dat je daar gewoon met God over kan praten. Dan zijn er soms situaties in je leven. Ik hoorde Ger net zeggen, hey joh, ik voel mijn eigen toch niet echt lekker. Het gaat toch niet echt lekker. Maar dan kan hij zeggen, Vader, ik ben gewoon een kind van u. Ik heb geloof van u ontvangen. En dat geloof wil ik laten zegevieren. Dus dan heb je het niet over je eigen geloof, dat je laat zegevieren, maar dan laat je het geloof van hem zegevieren. En als je dat doet, dan zal het hemelse gaan ontwikkelen. En dat is hetgene wat God namelijk wil. In Romeinen 12, daar staat namelijk vers 3, we hebben allemaal een mate van geloof ontvangen. Ik ga dat even met jullie lezen. Houd dat gewoon ook even, vooral die Johannes 10 is heel belangrijk. Dat we uiteindelijk schapen van hem moeten zijn, willen wij hem kunnen volgen. In Romeinen hoofdstuk 12, want krachtens de genade. Even kijken of ik. Ja. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik in ieder onder u. In Romeinen 12, vers 3. Koester geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid. Naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Dus wat zegt Paulus hier? Laat het geloof wat jou toebedeeld is, laat dat gewoon gaan zegevieren. En ga er niet overheen, ga niet verder als dat je ontvangen hebt. En wat bedoelt God daar nou mee, of Paulus daar nou mee? Iedereen is verschillend. Iedereen heeft een eigen karakter. Iedereen die kijkt naar zichzelf op een andere manier. De ene zegt, oh, ik zal het wel even doen. De ander is heel timide. En die zegt, ik heb iemand anders nodig om iets te bereiken. Dus we zijn allemaal verschillend. En God die houdt daar namelijk rekening mee. Die zegt gewoon, hey joh, ik ga jou geloof geven wat bij jou past. Wat je aan kan. En dit is gewoon enorm bevrijdend. Jij hoeft namelijk niet datgene te presteren wat de ander presteert vanuit zijn geloof. Want de ene die heeft dit geloof gekregen en de ander heeft dat geloof gekregen. En dat is belangrijk om dat gewoon te beseffen. En om daar gewoon ook mee te gaan wandelen. Als je over iets geen geloof hebt, dan is dat namelijk helemaal geen schande. Ook dan kan je weer naar God toe gaan en zeggen, Vader, heb ik het mis? Ik heb geloof van u ontvangen. U bent degene die is begonnen. En gaat u gewoon mij daar maar richting geven, zodat ik in dat geloof kan wandelen. En dit is nogmaals, willen wij in het koninkrijk van God gaan wandelen, willen wij daar wat gaan betekenen, dan zullen we dit moeten vasthouden. Want anders kon het wel eens wezen dat we dingen doen die God helemaal niet van ons verwacht. En dat gaat een tijdje goed, maar dat gaat helemaal mislopen. Dat zien we bijvoorbeeld bij Mozes. Mozes die had namelijk op zijn leven van God ontvangen dat hij het volk Israël zal bevrijden. En hij is bij Farao, bij de dochter van Farao, en dan krijgt hij gewoon een stuk onderwijs over hoe je dat moet doen. Dan is hij 40 jaar en dan gaat hij daar gewoon mee aan de gang. Maar uiteindelijk had hij niet het geloof van God ontvangen. Hij maakte zichzelf groot en hij zal het wel eens even gaan doen. En uiteindelijk wat er gebeurt, dan krijgt hij tegenwind. Dan krijgt hij gewoon even op zijn pad een aantal dingen die niet goed gaan en hij slaat erop. Hij vermoordt zelfs een Egyptenaar. Hij kan niet anders, want hij doet het even vanuit hemzelf. En zo is het met jou ook, als je het natuurlijke geloof die in jou is, als je dat gaat hanteren, dan betekent het dat je gewoon op bepaalde momenten, kom je dan op een punt dat je dat het niet goed gaat. En dat je in wezen, net zoals Mozes, mensen gaat vermoorden. En dat is niet de bedoeling. En dan gaat hij 40 jaar gaat hij achter de schapen aan. En dan krijgt hij die brandende braamstruik in het vizier. En dan krijgt hij namelijk van God. En die zegt dan, ik wil dat je dat en dat gaat doen. En dan is hij niet meer thuis. En dat begrijp ik wel. Ja, vader, dan had u dat toen maar moeten doen. Toen was ik er klaar voor. Nu niet meer. En dan zegt hij, ik kan zelfs niet spreken. En God die zegt, hey jongen, dan ga ik je broer wel vragen of die voor jou spreekt. En uiteindelijk komt God tot zijn doel. Ik vind het zo fantastisch, want eigenlijk zal Mozes het wel eens even doen. Het gaat helemaal mis. En uiteindelijk houdt God zijn woord en hij zet hem er gewoon weer voor. En dan wil Mozes niet meer en daar moet God hem hebben. Want dan kan hij het namelijk zelf doen. Wat uiteindelijk de bedoeling is. En daarin zien we, ik ga naar mijn eigen leven. Ik was 24 toen ik tot geloof kwam. En ik vergeet dat nooit meer. Ik werkte namelijk bij de agrarische bedrijfverzorging. En ik dacht, ik ga namelijk een boerderij beginnen. En ik ga verslaafden. En ik ga mensen die verslaafd zijn aan drugs en aan weet ik wat allemaal, die ga ik opnemen en die ga ik begeleiden. Ik had het al helemaal voor elkaar. Ik had zelf de boerderij al in mijn hoofd. Ik had er al een aantal keren langs gereden en ik denk, dit ga ik kopen. En toen werd ik een keer, toen droomde ik en toen zag ik het allemaal gebeuren. En toen kwam er een vraag. En achteraf is die van God geweest, dat weet ik niet. En toen zei die in mijn droom, en wie gaat er dan directeur worden? Wie gaat er dan directeur worden? En toen zei ik, ja, ik natuurlijk. Dit is toch mijn plan? Wauw. Jullie begrijpen wel. Het is nooit doorgegaan. Want het is niet mogelijk. Maar toen zei God, ik wil dat je dit wel vasthoudt, maar ik ga de directeur worden. En ik ga zorgen dat jij uiteindelijk voor mij datgene gaat doen wat ik in mijn gedachten heb voor jou. Dat is het allerbeste voor jou. En dat is eigenlijk tot nog toe nog nooit nog geen boerderij geworden. Ik ben nu 71. Ik ga ervan uit dat dat niet meer gaat gebeuren. Ik weet het niet. Maar misschien bedoelde hij wel anders. Misschien was het wel een heel ander idee. En ik ga je zeggen, op dat moment dat ik daarmee bezig was, had ik nog nooit gepreekt. Ik weet dat ik één keer, want ik woonde toen in Zwifterband, En toen moest ik op een avond, en dat was toen, ik was toen denk ik 26 jaar. En toen moest ik namelijk een dia-avond moest ik presenteren. Dus ik hoefde eigenlijk niks te zeggen, alleen dat ding aanzetten en even vertellen dat we dit gingen doen. Hier heb ik 5 nachten van wakker gelegen. Dit lukte mij niet, dus ik dacht, dit wordt nooit niks voor mij. En mijn moeder heeft 10 kinderen en ik was de 6e en zij heeft mij wel eens verteld, toen ik 3 dagen oud was, lag ik daar in de wieg. En dan stond ze boven die wieg en dan zei ze, dit wordt de dominee. Dat heeft ze mij heel veel later verteld. En toen dacht ik, volgens mij heb je het helemaal mis. Want ik word nooit geen dominee. Maar je ziet, ik was van de week, was bij ons een metselaar. En toen zeg ik, de woensdag, en toen was hij nog wat bezig. Hij zei, wat ga je doen? Ik zei, ga een beetje de dominee uithangen. En toen zegt hij, de dominee uithangen, wat ga je doen dan? Ik zei, nou, ga een paar mensen van 90 jaar bezoeken. Oh, dat is wel iets goeds, zei hij. Maar ik bedoelde maar mee te zeggen, uiteindelijk, als ik zeg, ik ga de dominee uithangen, dan betekent dat, ik ga geen dominee zijn, maar ik ga gewoon de dingen doen die ik moet doen. Amen. Het punt is namelijk, dus, je krijgt geloof van God. Dat kan je zelf niet bepalen, maar hij brengt jou daar gewoon in. En toen ik in 1997 uiteindelijk in een gemeente zat hier in Almere, toen hadden ze namelijk, er was de leider, die zou namelijk naar Brazilië gaan. Of die ging naar Brazilië. En toen zochten ze namelijk een voorganger. En ik rijd naar mijn werk. En op de A1 was ik ervoor aan het bidden. Ik zat in de auto. Ik zeg, vader, volgens mij moeten wij gewoon een hele goede voorganger hebben. Want Theo die gaat weg. En toen zegt hij, wat dacht je als ik jou daarvoor aanstel? Ik denk, dat dacht ik niet. Ik zou niet weten hoe dat dan moet. Maar het bleef bij mij naar me toe komen. Toen hadden we zaterdags, we waren toen een deel van een hele wereldwijde gemeente. En toen zaterdags hadden wij een ontmoeting. En toen komt de leider daar naar me toe. En die zegt, ik heb gebeden. En God die zegt, jullie gaan leiding nemen in Almere. En ik viel bijna van mijn stoel. Dus toen kon ik er niet meer omheen. Uiteindelijk had God het gezegd en uiteindelijk werd het bevestigd. En uiteindelijk zie ik dat het uiteindelijk gewoon door God geleid gaat worden. En ik lig nu niet meer wakker als ik een keer moet spreken. In ieder geval niet 3 dagen. Misschien 3 minuten. Maar dat komt omdat ik geloof heb ontvangen van God. Dus met andere woorden, als ik een preek voorbereid, ik was gisteren bijvoorbeeld mijn preek aan het voorbereiden, tussen de kruiwagen zand die ik namelijk in de achtertuin ging brengen. En dan elke keer dan denk ik, oh, hier gaan we het over hebben. Hier gaan we het over hebben. En dan zie ik dat God gewoon de dingen naar voren brengt. En op dat moment begint voor mij geloof te groeien. Want ineens kan ik namelijk iets vinden wat ik eigenlijk hier mee te maken heb. En ik heb het zo te pakken uit de Bijbel. En dat komt gewoon omdat ik geloof van God heb ontvangen. Dus je zal nooit naar een school kunnen gaan om te kunnen gaan preken. Als jij geloof hebt om te preken, dan mag je wel naar school om het bij te schaven, om richting te geven. Maar doe het niet andersom. Want dan gaan er dingen gebeuren die uiteindelijk niet vanuit God gebeuren. Amen. En dat is gewoon heel belangrijk om dat te weten. Dus daarom hebben wij van God geloof ontvangen om uiteindelijk te gaan geloven voor datgene waar wij uiteindelijk voor geroepen zijn. En dat is nogmaals, dat is heel, heel belangrijk. En ik zou jullie uit willen dagen om daar gewoon eens dieper over na te denken. Hey, welk geloof heb ik van God gekregen om daarmee te gaan wandelen? En als je dat gaat ontdekken, en je bent namelijk bezig, als ik hier gewoon even naar Sylvie kijk, net was ze ook aan het vlaggen, en ik zie dat dat uiteindelijk vanuit God is. Wat er ook in haar leven gebeurt, hoe dat ook haar situatie is, wat ze ook beleefd heeft deze week, zodra dat ze een vlag pakt, gaat het los. Dus zij heeft inderdaad wel een keuze die zij maakt. Ik ga een vlag nemen, maar zodra dat ze die vlag hebt, zet ze de zaak vrij. Komt dat door haar? Nee, dat komt door het geloof dat God haar heeft gegeven. En daar gaat het om. Als wij morgen bij elkaar zijn in de denktank, dan wil ik dat heel graag. Dat wij gezamenlijk datgene wat wij van God hebben ontvangen, niet wat we graag willen vanuit onszelf, want dan gaat het gegarandeerd fout. Maar als je hier bent en je hebt geloof in het woord te brengen, hey, dan zal dat gaan gebeuren. Want wij willen namelijk niets liever als datgene wat God wil, dat gaat gebeuren. Amen. En dat kan alleen door het geloof wat hij jou en mij hebt gegeven. En dan heeft hij een maat van geloof gegeven. En daarom zien we dat we uiteindelijk dan met dat geloof kunnen we ook gaan beseffen dat we eeuwig leven hebben. En dat we nu al in het eeuwige leven zitten. We hebben 2 weken geleden hebben we hierover gesproken. Vorige week hebben we Astari gesproken en die had als thema: de hemel is zo groot. De hemel is zo groot en de hemel is nu. Dus uiteindelijk is de hemel begonnen voor jou tot geloof kwam. Niet als jij sterft. Als jij sterft, dan ga je alleen maar verhuizen. Dan ga je verhuizen vanuit dit lichaam in het verheerlijkte lichaam. Maar dat nieuwe leven wat ontstaan is door je wedergeboorte, dat staat namelijk voor eeuwig vast. Dat is eeuwig in jou. En dat is namelijk gebeurd door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft jouw geest bevrucht. En dat is nieuw leven. Dat is eigendom van God. Daarin heeft hij uiteindelijk geloof gelegd. Daar heeft hij eeuwig leven in gelegd. De DNA die uit de hemel komt, die is daar namelijk in jou. Daarom heb je namelijk de Heilige Geest ook ontvangen. En ik weet wel dat er sommigen zijn die zeggen: ik ga bidden zodat de Heilige Geest op je komt. En dat begrijp ik wel, want er zijn, als je een baby bent, dan ervaar je nog niet waar je vandaan komt. Je ziet het wel, maar uiteindelijk wil je ook de hemel in je gemanifesteerd zien. Ja of ja? Dus, als je dat niet ervaart, dan ga je bidden: dank u wel, Vader, dat de Heilige Geest in haar is. Maar ik wil zo graag dat hij zich manifesteert in haar. En dan zal je gaan merken dat die Heilige Geest wat teweeg gaat brengen. Dat hij ineens gaat zorgen dat hij datgene gaat doen wat de hemel wil dat hij gaat doen. En daar ben jij blij mee. Amen. Dus daarom is het belangrijk dat we dat gewoon even vasthouden. Door het geloof hebben we dus eeuwig leven. Door het geloof weten we ook dat we eeuwig vrij zijn. Dat er eeuwige liefde in je is. Door het geloof wat je van God hebt gekregen. Als je met je eigen geloof bezig gaat en het gaat je allemaal goed, dan kan je het handelen. Maar als het even niet goed gaat, dan slaan de stoppen door. En dan denk je, hé, maar wat gebeurt er met mij? En dat komt omdat we dan gewoon ons persoonlijke, natuurlijke geloof ergens op gezet hebben. En is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd, maar dat is niet koninklijk. Het heeft niets met het geloof te maken. Geloof, dat betekent gewoon dat God in je woont. En dat Hij het voortouw neemt. Ben je dan zomaar een marionette? Nee, je hebt ook nog steeds een vrije wil. Mozes, die was gewoon bezig en die deed zijn vrije wil alleen, het liep spaak. Toen kreeg hij de kans om uiteindelijk naar de schapen te gaan. En daar was namelijk ook zijn vrouw nog. Dus ergens had het ook nog iets goeds. Hij ontmoette daar zijn vrouw en hij heeft daar gewoon 2 kinderen gekregen. En 40 jaar later, als hij bezig is met zijn schapen, ziet hij ineens die brandende braamstruik. En ik heb dat al eens eerder gezegd, het is helemaal niet raar dat er een braamstruik brandt. Want in die plaats begint gewoon een struik te branden, omdat de zon heel heet is. En maar wat er wel apart was, dat die bleef branden. Het raakte niet op. Hij brandde en hij brandde en hij brandde en brandde. En toen dacht Mozes, hé, ik moet daar toch eens even gaan kijken, want daar gebeurt toch wel iets bovennatuurlijks. En toen kwam hij dichterbij en toen hoorde hij een stem vanuit die brandende braamstruik. En toen trok hij zijn schoenen uit. Want toen dacht hij, wauw, dit is namelijk iemand die tot me spreekt. En toen heeft hij uiteindelijk gehoord waar dat hij uiteindelijk voor geroepen is. Waarom dat hij door zijn vader en moeder achtergebleven was. Want toen hij geboren werd, toen werden alle kinderen van zijn leeftijd vermoord. En hij is in een biezenkistje, hebben ze hem gespaard. En niet voor niets. Maar als je hier eens over nadenkt, dan denk je, oh, Mozes, die hebben het allemaal al lang geweten. Maar hij wist het uiteindelijk niet. Hij had die bovennatuurlijke aanraking van God nodig. En zo is het ook met jou en mij. Als wij gemeente willen zijn, als wij datgene willen doen wat God van ons vraagt, dan zullen we namelijk de openbaring van God moeten ontvangen. En die openbaring, die gaat dan ook gewoon naar ons toekomen. Amen. Dus we zien dat we de Heilige Geest ontvangen hebben. We zien dat we geleid gaan worden door God. We zien dat het geloof in ons is. Dus we zijn aangekomen op het punt waarin God ons gewoon gebruikt. En God die heeft gewoon allemaal voor iedereen een plan. En de Bijbel die zegt, het is voor Jeruzalem, voor Samaria en het uiterste der aarde. Jeruzalem is gewoon je eigen leven. Dus God die wil gewoon tot zijn bestemming komen in je eigen leven, in je eigen lichaam, in je eigen denken. Dan wil die gewoon in jouw familie. Wil die gewoon tot zijn doel komen. En zo tot aan de uiterste der aarde. En dat is belangrijk dat God, dat we dat al meer gaan beseffen. Als wij het over geloof hebben, dan zien we namelijk dat we de geloof ontvangen hebben, omdat we schapen van hem zijn. En 2 weken geleden heb ik even gesproken over Psalm 23. Kunnen we dat nog herinneren? Psalm 23, en die wil ik er eigenlijk nog weer even bij opslaan. Ik ben daar ook gewoon enorm verbaasd over wat daaruit voortkwam. Daar staat: de Heer is mijn herder. Dus daar hoef je dan niet meer over te twijfelen. Je bent door hem geroepen. Je bent door hem aanvaard. Je bent een schaap. Je hoort zijn stem. En hij is jouw herder. En dat is belangrijk. Dus niet ik ben je herder. Niet je man is de herder van jou als je een vrouw bent. Nee, God is de herder. De Bijbel zegt dat we allemaal gelijk zijn. Jood nog Griek, man of vrouw, slaaf of vrije, in Christus zijn we zonen. Zijn we zaaddragers. En wat is het zaad? Dat is namelijk het woord van God. En dat woord van God is in jou. En ik weet niet of je het weet, maar Johannes 1 zegt dat door het woord de aarde is ontstaan. Dat moet je nagaan. Door het woord is de aarde ontstaan. Jij hebt het woord in je, dus alles wat er om jou heen moet gebeuren, dat is namelijk in je. Wat ontstaat door het woord wat in jou is. Amen. En dat is gewoon heel belangrijk. En dan is hij de herder. En dan staat er: jou ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. En dan zeg je: ja, maar je kan me nog meer vertellen. Want er zijn wel een aantal dingen die mij ontbreken. Het ontbreekt me eigenlijk gewoon nog 1 ton. Of 2 ton. Of om 1 ton om mijn schulden gelijk te trekken. Dus je bent hier en er zijn een aantal zaken die nog niet lekker lopen. En dan kan je moeilijk zeggen: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Waar hebt de psalmist het over? Dat is natuurlijk belangrijk om dat te weten. Hij is jouw herder en dat betekent: in zijn gedachten ontbreekt jou niets. Dus jij moet erachter zien te komen. Als jij het gevoel hebt dat je iets ontbreekt, dan moet je erachter zien te komen wat nou het verschil is, de manier dat jij daarnaar kijkt en de manier dat God ernaar kijkt. God zegt: je ontbreekt niets. Jij kijkt en je denkt: hé, er ontbreekt heel veel. Ja of ja? Hier moet je eerlijk in zijn. Hier moet je eerlijk in zijn en eerlijk met God over babbelen. Gewoon zeggen: ja, je kan me dat wel zeggen, maar ik mis nog dit, ik mis nog dat, ik mis nog zus, ik mis nog zo. En dan kan hij als herder, kan die even jou gewoon even de richting brengen waar je uiteindelijk moet zijn. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Wauw. Als je 1 ton nodig hebt en hij vindt dat je die niet nodig hebt, dat jou niets ontbreekt, dan gaat hij jou in een weide brengen waar je ontdekt dat er in jouw gedachten even een kronkel zit. Ten opzichte van zijn gedachten. Als we aan Jozef denken, dan had hij ook namelijk een gezicht gekregen van God. Er waren namelijk dromen bij hem dat de schoven gingen buigen voor hem. En uiteindelijk zie je dat hij dit opgenomen hebt op zijn manier. Maar dan zie je, dan moet hij namelijk naar zijn broers toe. Hij heeft dit namelijk uit en treuren verteld aan zijn broers. Hij heeft zich niet populair gemaakt bij zijn broers. En hij komt zijn broers verzorgen met brood en met drinken. En uiteindelijk gaan ze hem dan van het leven beroven. Althans, dat willen ze. En uiteindelijk had ze dat ook nog gelukt als God er geen stokje voor gestoken had. Soms denken we, ja, de oudste broer heeft dat gedaan. Dat lezen we ook. Maar God had dat gedaan. Want die wilden hem namelijk naar een plaats hebben. En als Jozef gelezen had, Psalm 23, mij ontbreekt niets, toen hij onder in die put zat, dan had hij wat dat betreft wel, zijn gevoel was wel waarheid, alleen Gods waarheid was het namelijk niet. Want die dacht, ik moet hem in die put hebben, om uiteindelijk achter een kameel naar Egypte te leiden. En dan is hij in Egypte, dan zou hij denken, nu gaat het gebeuren. Nou is hij bij een van de vooraanstaande mensen van Egypte, en dan wordt hij vals beschuldigd, en dan komt hij uiteindelijk in de gevangenis. Ik denk dat, als we naar Jozef kijken, die had wel 80 keer zijn geloof kunnen verliezen. Hij heeft het gehoord van God, hij weet het zeker, en nu zit hij weer in de gevangenis. Maar uiteindelijk, jij en ik weten waar het uiteindelijk uitgekomen is. Want hij heeft namelijk de wereld, heeft hij namelijk behoed van een hongerdood. Want de hongersnood in Egypte, daar heeft hij leiding aan gegeven, zodat de hele wereld eten had. En dan zie je dus, focus dat ook gewoon even op je eigen leven. Dus mij ontbreekt niets, dat klopt gewoon. Alleen gaat het gewoon eens even eerlijk met God bepraten. En hoe doe je dat? Dat doe je gewoon als je in je eentje bent en er gewoon eens eerlijk met God over praat. Maar vader, ik begrijp het gewoon niet. Ik wil dat geloof wat u mij hebt gegeven, ik wil dat dat zichtbaar wordt. Dat het voelbaar wordt. Dat ik daar wat mee kan. En dan ga je echt zien dat dat geloof zich gaat vergroten. Dat geloof zich gaat ontwikkelen. Want dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil het heft in handen nemen, want hij heeft jouw geloof gegeven om dat geloof uit te werken. En waarom? Om zijn koninkrijk uiteindelijk te bouwen. Om zijn koninkrijk gestalte te geven. Hij voert mij in rustige wateren, zegt hij. Hij verkwikt mijn ziel. Dus hij brengt ons naar grazige weiden, naar rustige wateren, en hij verkwikt mijn ziel. Rustige wateren, dat betekent dat het gewoon heel rustig is. Ik heb heel veel in het christelijk geloof heb ik ervaren. Als ik wat wil, dan zal ik nog enorm veel moeten doen. Ik zou een beetje fanatiek moeten zijn. Ik ga je zeggen, ik ben vanaf mijn 24ste, ben ik gewoon een fanatiekeling. In het geloof. En daarin heb ik alles meegedaan wat er uiteindelijk maar langskwam. We hadden net dat lied van Mercy, en dat is voor het eerst gezongen in Toronto, toen er een opwekking was in 1994. En daar heb ik ze het horen zingen. Wij waren daarbij, want ik was gewoon zo'n fanatiekeling. Ik moest daarbij zijn. Ik wilde weten wat God op deze aarde aan het doen was. Maar ik ga je zeggen, het was echt iets fantastisch. Maar het heeft mij geen goed gedaan. En ik ga je vertellen waarom. Uiteindelijk zijn we daar geweest en we hebben gezien dat God een geweldige beweging had ontplooid. En wij kwamen en we hebben daar een week geweest met, ik denk dat we met een 20, 25 mensen waren. En wij zullen het wel eens meenemen naar Nederland. Wij zullen het wel eens meenemen naar Harderwijk. Wij zullen deze bijeenkomsten wel eens samen gaan doen. En ik ga je zeggen, het is ook gebeurd. En we hebben in een jaar hebben we, heel veel samenkomsten gehad. En er gebeurden bijna dezelfde dingen die in Toronto gebeurden. Alleen, het was uiteindelijk niet vanuit geloof. Niet vanuit datgene wat God zegt, ik draag je dit op. Maar het ging vanuit een fanatieke houding. Wij wilden, en we deden het oprecht, want wij wilden God groot maken. We wilden dat God alle aandacht kreeg. Alleen, ook God die wilde dat in Egypte, dat de Israëlieten vrij kwamen. Dus Mozes had het beeld van God wel te pakken, alleen het was nog niet Gods tijd. Het was namelijk nog niet geopenbaar naar Mozes in zijn binnenste. En zo was het namelijk ook met dit. En daarom geloof ik dat wij elke keer een pas op de plaats moeten doen. En is dat nou allemaal verkeerd geweest wat we gedaan hebben? Nee, ik denk dat het niet verkeerd is geweest, maar het heeft geen uitwerking gehad. Het heeft eigenlijk meer tegengehouden als dat het werkelijk iets opgebracht heeft. En dat moeten we gaan ontdekken. En ik ga je zeggen, hey, wij hebben 5 kinderen en 3 kinderen van ons, die wilden dat allemaal ook enorm graag meemaken. En we gingen vrijdags, we gingen zaterdags, we gingen zondags en zondagsavonds gingen we deze bijeenkomsten gingen we bezoeken. En die bijeenkomsten die waren in Antwerpen, die waren in België. Wij woonden in Harderwijk. Elke dag, de vrijdagavond, 2 uur rijden om daar naartoe te gaan. 'S nachts om 2 uur waren we terug. De andere dag gingen we weer. En dan zondags gingen we naar de dienst in Almere. En dan zei ik tegen Anneke, ik zeg, ik ga vanavond niet. Het is me veel te veel. Maar dan kwamen mijn kinderen en die zeiden, ja pa, maar dit kan je niet maken. Ik heb je nodig, want wij gaan er wel heen. Dan starten we de auto weer en dan gingen we weer. En dan maandagmorgen om 2 uur, 's maandagsmorgens om 2 uur waren we weer in Harderwijk. En dan moesten we om 7 uur weer aan het werk. Fanatiek zijn we zeker weten. Maar 1 ding weet ik heel zeker. Is het allemaal verkeerd geweest? Nee. Maar het heeft niet het koninkrijk gebouwd zoals God het wil bouwen. Snap je? Daar gaat het om. Dus dat moeten we gaan beseffen. En daarom is het goed om op dit moment op een punt te gaan komen dat wij zeggen, hey, zoek eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid en al die dingen zal je bovendien geschonken worden. En jullie weten wel waar dat staat. Dat staat namelijk in Matteüs. En dat gaan we nu even lezen. Matteüs hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7. Vers 33. En het begint eigenlijk vanaf vers 25 tot 34. Ik ga het toch gewoon maar even lezen. Daarom zeg ik u, vers 25, wees niet bezorgd over uw leven. Wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee gij u zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan kleding? Zie naar de vogels des hemels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verder te boven? Wie van u zal door bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als 1 van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Maak u dan niet bezorgd, zeggende, Wat zullen wij eten of wat zullen we drinken? Waarmee zullen wij ons kleden? Want naar die dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Vers 33, Matthäus 6. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Vers 33. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En wat is nou zijn koninkrijk zoeken? Zijn koninkrijk zoeken, als je hier bent en je hebt je leven aan Jezus gegeven, hou dan op met zoeken. Want dan heb je het. Want anders raak je namelijk verward. Want dan ben je namelijk op zoek naar een koninkrijk die anders is als dat jij beleeft. Dus dit zegt hij, dan is er zelf nog niemand tot geloof gekomen. Want Jezus was nog niet gestorven. Hij was nog niet opgestaan. Dus als hij zegt, maar zoek eerst zijn koninkrijk, dan betekent dat gewoon dat je tot geloof gaat komen, dat je zijn koninkrijk zoekt. Daar ben je dan een deel van, daar ben je dan ingekomen, daar leef je dan in. Ik weet niet of er hier mensen zijn die nog niet tot geloof gekomen zijn. Geen één. Iedereen is tot geloof gekomen, dus dat betekent dat jullie het koninkrijk gezocht hebben en dat je het gevonden hebt. Nu staat er nog wat bij en dan, dat komt aan en zijn gerechtigheid. En ik merk dat daar wel een punt, dat we daar wel een punt te pakken hebben. Zijn gerechtigheid, dat betekent dat we rechtvaardig zijn om te leven als zijn kind. Elk moment van ons leven. Ook als we dingen even niet goed hebben gedaan. Dus de gerechtigheid, die is namelijk ontstaan door geloof, niet uit werken, maar omdat je gelooft, omdat datgene wat in je leven is gelegd door God, dat geloof, dat ga je, dat laat je werken. En daarin ga je ontdekken dat je rechtvaardig voor God bent. Dat je gerechtvaardig bent. Dus dat je uiteindelijk de ruimte hebt gekregen om bij God te kunnen leven. Dus zoek eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid en dan staat er, en al deze dingen zal je bovendien geschonken worden. Staat er dat? En dat is hetgene. En wat zijn dan die, al die dingen? Dat is dan gewoon het leven. Dat is gewoon jouw eten. Dat is gewoon jouw kleding. Dat is gewoon jouw zijn. Dat is gewoon jouw leven zoals dat je wil leven. Nou, waarom zeg ik dit nu? Uiteindelijk kan ik dit als een theologie naar jullie toebrengen. En die theologie, die is namelijk goed, want dat is bijbels gefundeerd. Daar is niks mis mee. Maar als het hierbij blijft, dan kunnen jullie er niet wat mee. Ik ga je uitdagen om gewoon te gaan beseffen dat je het koninkrijk gevonden hebt. Dat je gerechtvaardigd bent door geloof. Niet door geloof van jezelf, maar door het geloof wat je ontvangen hebt van God. Dus dat staat als een paal boven water. Nu kom je wat tekort. Nu heb je financiën nodig. Nu heb je een partner nodig. Nu heb je weet ik wat nodig. Dan ga je namelijk naar God toe. Dan ga je hem dat niet smeken, maar je gaat tegen hem zeggen, Ik heb uw koninkrijk gevonden. Ik heb mijn leven aan u gegeven. Ik heb het geloof dat ik gerechtvaardigd ben. Dat is een feit in mijn leven. Dus kom ik gewoon bij u nu, met mijn hand op de Bijbel. U gaat zorgen dat ik namelijk mijn voedsel krijg. U gaat namelijk zorgen dat ik me kan gaan kleden. Want dat is hetgene wat hij namelijk gezegd heeft. Waarom gaat het nou meestal mis? Omdat we op zo'n moment nog op zoek zijn naar het koninkrijk. Terwijl dan we die al hebben. Of je denkt dat je niet gerechtvaardigd bent door geloof. Omdat je gisteren iemand een klap voor zijn kanus hebt gegeven. Of omdat je iemand hebt een pootje gehaakt. Of omdat je iemand weet ik wat gedaan hebt. En dan denk je, oké, ik ben niet meer gerechtvaardigd. Ik kan niet meer bij God komen, want ik heb gezondigd. Maar God die zegt, je bent niet gerechtvaardigd omdat je die dingen niet gedaan hebt. Maar je bent gerechtvaardigd omdat je het geloof van mij in werking hebt gezet. En dat je daardoor gerechtvaardigd bent. Dat je rechtens vrij bent om naar mij toe te komen. Om naar mij zegeningen te komen. Nou, hier moeten we maar eens over nadenken. Dan ga je ontdekken dat er heel veel gedacht wordt. In ieder geval door mij. Om op een andere manier te denken. Wij willen zo graag goed leven. Maar we kunnen het niet. Tot slot ga ik even naar David. David die wordt koning. In de plaats van Saul. En Saul die wil David doden. Je moet het maar eens lezen in 1 Samuel hoofdstuk. Ik had het opgeschreven hoofdstuk 24. En dan is Saul is op zoek naar David. En hij gaat hem in een hele legermacht naartoe om uiteindelijk David even om David te ontmantelen. En dan komt hij in een spelonk en achteraf zit David achterin die spelonk. En Saul zit er voorin. En dan komt David daarachter en die gaan naar Saul toe. En die denkt bij zichzelf, al zijn mannen, die zegt, hé, nu heb je hem. Nu kan je een kopje kleiner maken. Maar dan is er iets in David die zegt, hé, dat doe je namelijk niet. Ik wil namelijk dat je koning wordt. En ik wil namelijk dat je datgene doet wat ik wil dat je doet. En dan gaat hij naar Saul toe en dan snijdt hij er een slip van zijn mantel af. In plaats van dat hij hem doodmaakt. En dat is, het heeft mij zo gegrepen. We zijn van nature zo bezig. Oh, als Saul nu doodmaak, dan ben ik koning. Dat is toch de bedoeling? God heeft me toch gezalfd? Samuel is toch geweest? En ik heb de olie heb ik toch op mijn hoofd gehad? Dus het is toch waar? Maar uiteindelijk was het nog te vroeg. Uiteindelijk had hij uiteindelijk God nodig om het startsein te krijgen. En zo is het ook met jou en met mij. David had het koninkrijk gevonden. Samuel was bij hem langs geweest. Achter de schapen vandaan gehaald en ze hadden hem gezalfd als koning. En uiteindelijk, ik weet niet meer precies hoeveel jaar, maar zoveel jaar later wordt hij pas koning. Terwijl dat hij tussendoor had hij het zelf gewoon af kunnen maken. Hij had Saul gewoon kunnen doden in die spelonk en hij had zo koning geweest. En we zien dat uiteindelijk het geloof van God, de gedachte van God in ons binnenste, dat het gewoon totaal anders is als het natuurlijke. Daarom hebben we een aantal weken geleden er ook over gehad. Hebben we het natuurlijke geloof in werking gezet of hebben we het geestelijke geloof in werking gezet? En als wij het geestelijke geloof in werking zetten, dan komen wij namelijk tot ons doel. En daarom is het belangrijk Dat wij op deze manier gaan samenkomen. Dat we uiteindelijk allemaal een portie geloof hebben ontvangen die voor jou is. En niet voor degene waar je naast zit. Niet voor je man, niet voor je vrouw, maar voor jou persoonlijk. En God die heeft dat namelijk gewoon elk één in het bijzonder gegeven. Dat betekent dus dat wij niet naar een ander hoeven te kijken, want jij weet niet hoeveel geloof dat die ander hebt ontvangen. Jij weet alleen wat jij zelf hebt ontvangen. Dus je bent uiteindelijk, als God tot je spreekt, dan spreekt hij tot jou persoonlijk. En dan werk jij het uit. Dan betekent namelijk dat je gewoon veel minder aan beoordelen komt. Dat betekent dat je niet meer naar een ander kijkt en denkt, hé, dit had je moeten doen of dat had je moeten doen. En dan zie je dat het ineens gewoon heel veel relaxter wordt. Je hebt het gewoon ontvangen voor jezelf. En daarom hoeven wij uiteindelijk niet meer naar die ander te kijken, want God komt daar wel klaar mee. Amen. En daarom geloof ik dat God namelijk op dit moment en in deze tijd is hij namelijk een volk aan het klaarmaken. Om uiteindelijk de wereld, want hij zegt, de zonen moeten openbaar worden, want daar verlangt de schepping naar. Dus er zijn heel veel in de wereld die verlangen naar het woord van God. Ik las van de week, toen ging het namelijk over een prediker die predikt via een app. En die schijnt zo enorm veel bezocht te worden, dat schijnt gewoon een hype te zijn. En die doet gewoon een gedeelte lezen en daar is hij dan gewoon 10 minuten over aan het uitleggen. En het schijnt dat schijnt zo hip te zijn. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, want ik zag het langskomen. En ik denk, wauw, dit is het begin. God die wil gewoon de schepping aanraken. En uiteindelijk de schepping die is op zoek naar datgene waar het uiteindelijk allemaal ontstaan is. En naar de waarheid. Amen. Zullen we erbij gaan staan? Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Want u bent Heer. En ik dank u wel dat u ons geloof hebt gegeven. Om te kunnen geloven. En God zegt, mijn kinderen, verwacht het maar gewoon rechtstreeks van mij. Want ik ga je bevestigen. Ik ga je meer inzicht geven. Ik ga je meer vrede geven. En de liefde zal je gaan ervaren. Op een bovennatuurlijke manier. Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. En als we hem gaan aanbidden, hij gaat gewoon verwachten dat hij tot je spreekt. Dat het geloof wat hij in jou hebt gelegd, dat aangeraakt wordt. En als je hier bent en je wil gewoon een aanraking van God hebben, dat je denkt van wauw, ik wil ook dat je gewoon voor me bidt. Ga gewoon lekker komen en dan gaan we het samen doen. Maar ik geloof ook dat de Heilige Geest door de rijen heen gaat en jou aanraakt. En dan de liederen die gewoon gezongen wordt, dat gewoon diep van binnen iets teweeg brengt. Verwacht het maar gewoon. In Jezus' naam. Dank u, Jezus.
dat ik bestaan.